Tel uw zegeningen, tel ze één voor één. Die hebben we niet gezongen. Maar dat lied, tel uw zegeningen, veronderstelt dus dat wij wat wij van God hebben ontvangen, zouden tellen. Vooral omdat dan tot ons zou doordringen dat ons eigenlijk niks mankeert. Dat ons niks ontbreekt. Toch hebben we in de Bijbel een geschiedenis waarbij iemand aan tellen sloeg. Zelfs 9 maanden lang. Niet dat hij de maanden telde, maar hij telde zijn volk. Dat was David. In bijvoorbeeld 1 Kronieken 21. En wij weten dat het hem hoogst kwalijk werd genomen. En men zou eventueel kunnen redeneren dat hij toch van Gods wegen dat volk ontvangen had, waarover hij koning was. En dan zou je zeggen, wat is er mis mee dat hij zijn zegeningen telde. Men kan het natuurlijk ook andersom zeggen, dat niet David dat volk ontvangen had, maar het volk had David ontvangen als koning. Dan is men wellicht gauw uitgeteld, het was maar 1 koning. Maar met David kreeg men wel het een en ander meer, natuurlijk. Het is een merkwaardige geschiedenis die verstrekkende gevolgen had, ook voor het volk, want er kwam een oordeel van Gods wegen. Nou ja, David mocht kiezen uit 3 oordelen die de Heer zou brengen. Maar het had tot gevolg dat de plaag, vertaald met de pest, uitbrak onder het volk als een oordeel Gods, terwijl toch feitelijk dat volk er ook weinig aan kon doen. Het was David die verantwoordelijk was voor deze telling. Het is te meer problematisch omdat wij in het verleden van Israël al veel eerder ooit een keer een volkstelling tegenkwamen. Dat was onder Mozes, zelfs 2 keer geloof ik. 1 keer bij de uittocht uit Egypte en 1 keer vlak voor de intocht in Canaan, 38 jaar later. En we vinden de uitslag van die telling in het boek dat dus zo genoemd is, Numeri. De numbers in het Engels. De nummers, de aantallen. Want Numeri is in hoge mate de uitslag van die census, van die volkstelling van die dagen. En bij Mozes schijnt het geen problemen opgeleverd te hebben. Nou ga ik met u dat allemaal niet opzoeken. Maar Mozes kreeg nou eenmaal opdracht van God om het volk te tellen. David kreeg die opdracht niet, wij deden het wel. En het wordt hem inderdaad hoogst kwalijk genomen. En daarna hebben we nog een iets kleiner probleem. Dat is namelijk dat volgens redelijk algemene gedachten David later alsnog een volkstelling hield waarover geen straf van God kwam. Maar die berust op een misverstand. Dat is een volkstelling die enige hoofdstukken later vermeld wordt. Maar het is simpelweg de uitslag van die ene volkstelling die al eerder genoemd was. Daar bestaat ook wat misverstand over, dus dat roep ik allemaal eerst maar even af aan het begin van de uiteenzetting. Want wij vinden die volkstelling in 1 Kronieken 21. Ik zei bijvoorbeeld, omdat we hem ook tegenkomen in 2 Samuel 24 overigens. Grote delen van die boeken lopen nou eenmaal parallel. Maar in 1 Kronieken 21 vinden we die telling. Maar daarna in hoofdstuk 23, dat is maar 2 hoofdstukken verder, vinden we weer een telling. Boven hoofdstuk 23 staat Salomo koning over Israël. Dat staat in vers 1, dat David zijn zoon Salomo maakte tot koning over Israël. Maar het was David die vergaderde al de vorsten, vers 2, van Israël, ook de priesters en de levieten, en hij stelde orde op zaken. En daar is wel degelijk sprake van een telling. Dat wil zeggen van de uitslag van een telling, namelijk in hoofdstuk 23, 24, 25, 26 tot in 27 aan toe. En dan is het ongeveer met David afgelopen en draagt hij het een en ander over aan Salomo. Namelijk in Kronieken 28 vanaf vers 11. Daar is sprake van dat David aan zijn zoon Salomo de opdracht geeft om de tempel te bouwen die hij zelf, David, niet had mogen bouwen. Neem aan dat u die zaken wel kent. En aan het eind van hoofdstuk 29 is Salomo dan definitief koning over Israël. Maar als u mij vraagt, gaat het hier gewoon om diezelfde telling die eerst samenvattend beschreven wordt in hoofdstuk 21. En een gedetailleerde uitslag van die telling, althans van een gedeelte van die telling, wordt gegeven in de daaropvolgende hoofdstukken. Maar het is gewoon één telling onder David. Een telling die hem hoogst kwalijk wordt genomen. Nou is dat hier in 1 Kronieken 21 op zich weer niet zo'n probleem. Want de geschiedenis begint in 1 Kronieken 21 met: toen stond de Satan op tegen Israël en hij porde David aan dat hij Israël telde. En als het dan Satan was die David aanporde, dan zal het dus verkeerd geweest zijn. Om wat voor reden dan ook. Maar als Satan het initiatief neemt, dan is het dus helemaal niet goed. Maar leg ik er snel even het andere gedeelte naast in 2 Samuel 24. Dan levert het daar wel problemen op als dat het enige schriftgedeelte is wat je zou hebben. Want dat begint in 2 Samuel 24 vers 1 met: en de toorn des Heeren voer voort te ontsteken tegen Israël en hij... En de vertalers hebben het nog bekrachtigd door hij met een hoofdletter te schrijven, of wie dat maar geweest zijn die dat bepaald hebben. En hij porde David aan tegen en lieden zeggende: ga, tel Israël en Juda. Nou vind ik die hoofdletter bij hij dus wel wat erg voortvarend als we het vers leggen naast 1 Kronieken 21. Maar niettemin zouden we daar een tegenstelling in kunnen lezen. Ik heb er weinig problemen mee, want ik denk dat hij uit 2 Samuel 24 vers 1 inderdaad de Satan is. Waarom niet? Wij zouden immers de schriften onderzoeken en meer in het bijzonder schrift met schrift vergelijken, was de bedoeling. Dus voordat we nou op grond van één tekst tot conclusies komen, zouden we eerst de andere ernaast leggen en dan wordt het toch iets genuanceerder. Commentatoren wijzen er trouwens op dat in 1 Kronieken 21 niet staat de Satan, maar gewoon Satan. En men vindt dan dat men Satan zou moeten vertalen, omdat het eigenlijk een zelfstandig naamwoord is, maar het zijn bijna alle namen natuurlijk in het Hebreeuws. En dat zou dan moeten vertalen met tegenstander. En dan wordt het dus niet de Satan, zelfs niet de tegenstander, maar dan wordt het logischerwijs een tegenstander. En daarin wil men dan eventueel lezen dat het eigenlijk David zelf was. Zijn vleeselijke natuur, of weet je veel. Die zou je als tegenstander kunnen beschouwen. Maar u begrijpt ook waarom dat het daarmee toch wel wat erg gecompliceerd wordt. Ik heb er niet de minste problemen mee dat het inderdaad de Satan was. En men vindt dan dat het lidwoord er dan voor moet staan, terwijl het in de grondtekst niet staat. Maar waarom ook, als je Satan opvat niet als zelfstandig naamwoord, maar als eigen naam, en zo functioneert het toch dikwijls, dan heb je geen enkel probleem. Satan. En dan moet je het alleen met een hoofdletter schrijven, iets waar we ook alweer bezwaren tegen hebben, wij christenen. Maar strikt genomen, als er niet de voor staat en er staat wel Satan, moeten wij het met een hoofdletter schrijven omdat het een eigen naam is. Wij gunnen hem de eer niet en dat brengt soms de problemen met zich mee. Zie onze zangbundel. Dus altijd de vraag, moet het met een hoofdletter of niet? Maar ik denk inderdaad dat het Satan is. Mede omdat wij hem herkennen in wat hier aan de hand is, hoop ik. Het is immers de Satan die tegen de Heer Jezus zei in Matthäus 4. Ziet u al die koninkrijken der aarde? Ze zijn van mij. En ik zal ze u geven op voorwaarde dat. Enzovoort. Hij eigende het zich toe, min of meer terecht. Want hij is nog steeds de God deze eeuw, de overste deze wereld, de boze, en heel de wereld ligt in de boze. Hij vertaalt het dan met het boze, maar het is gewoon de boze. Het is iemand, namelijk, hij beschouwt zich als de eigenaar, wat hij niet werkelijk is. Maar niettemin is hij wel aangesteld, ooit een keer, over die wereld als zodanig. En hij rekent die wereld en de volken der aarde min of meer ten onrechte tot zijn bezit. En dat is de wezenlijke achtergrond eigenlijk van dat tellen. Want het gaat niet om het tellen als zodanig. Het is niet gewoon een rekenkundig kunstje of iets dergelijks. Er zit veel meer aan vast. Het tellen van het volk impliceert dat men het volk beschouwt als eigendom. Tellen gebeurt om eigendomsrecht te bepalen. Daarom tellen wij ons geld, want het is van ons. We willen weten hoeveel het is. En als we betalen aan iemand anders, tellen we het ook netjes uit, want het gaat om het eigendomsrecht, als u begrijpt wat ik bedoel. En dat geldt niet alleen voor het tellen, maar ook voor het meten in de Bijbel, het opmeten, zoals we het tegenkomen bijvoorbeeld in Openbaring hoofdstuk 10, waar in een visioen de tempel gezien wordt en die moet dan opgemeten worden. Maar de voorhof moet niet opgemeten worden. Waar daarom gaat het simpel dit, de tempel, het is een visioen immers, dus je vraagt wat betekent het. De tempel is een beeld van de gemeente, het meten van de tempel is een beeld van de opneming, de opname van de gemeente, dat wil zeggen het eigendomsrecht wordt bepaald. Het bouwwerk is klaar en zelfs in Nederland is het nog steeds zo dat als het bouwwerk compleet is, als het af is, wordt het opgemeten omdat het ingeschreven moet worden in het kadaster en het moet de juiste mate vermelden vanwege het eigendomsrecht. En die tempel in Openbaring 10 is gewoon een uitbeelding van de gemeente, die wordt opgemeten als uitbeelding van het is de opneming van de gemeente, definitief, de gemeente is voltooid en daarom staat er bij meten voorhof niet, want het is de heidenen gegeven en die zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Want die voorhof is een beeld van Israël. En daarvan is het eigendomsrecht nog niet vastgelegd. Dat moet nog gebeuren. Dat wil zeggen, dat is nog niet van de Heer. Dat is bij die gelegenheid nog niet tot bekering gekomen. De gemeente is voltooid en wordt opgenomen. Kortom, de volheid der heidenen gaat in. Met dank aan Romeinen hoofdstuk 11. En daarna pas zal geheel Israël zalig worden. En als dat voltooid is, kan dat gemeten of geteld worden, zo u wilt. Maar dat gebeurt daar nog niet. Want meten is ook tellen. En tellen heeft rechtstreeks van doen met het eigendomsrecht. Vandaar dat als het volk uitgetrokken is uit Egypte, wordt geteld. Want je moet toch weten wie erbij hoort en wie niet. Wordt bepaald wie dat volk van God is. Hetzelfde beginsel herhaalt zich vlak voor men het beloofde land ingaat. Je moet nog weten wie erbij hoort en wie niet. En dus wordt het geteld. En in het bijzonder worden geteld de priesters en de levieten. Ook trouwens hier in 1 Kronieken, vervolgens in die volgende hoofdstukken. Omdat die in het bijzonder in de dienst van God zouden worden aangesteld. Zij worden geteld. En het is voor ons zelfs een troostrijke gedachte dat alle haren van ons hoofd geteld zijn. Je kan blijven tellen dan, het worden er steeds minder, maar dat doet er nou niet toe. Maar u kent de uitdrukking toch uit de Bijbel. Het betekent dat wij in Gods handen zijn. Hij kent ons, wij zijn zijn eigendom en hij zorgt voor ons. Dat is het idee. En dus, het wordt geteld, enzovoorts. Bovendien werd het volk nog een keer geteld, die heb ik niet genoemd. Het volk wordt ook geteld bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. In de dagen van Ezra en Nehemia. Er is ook sprake van een telling. Want er wordt weer bepaald wie er wel bij hoort en wie niet. In het geval van David ligt de situatie enigszins anders. Daar is niet sprake van de een of andere overgang of iets dergelijks. Niet sprake van verandering van omstandigheden van het volk. En bovendien, met grote nadruk, het is niet Gods initiatief dat het geteld zal worden. Het is het initiatief van David, dan wel van de grote tegenstander. En de achtergrond van de geschiedenis is dus dat via de telling op eigen initiatief David zich eigenaar maakt van een volk waarvan hij niet de eigenaar is. Het is volk van God waarover hij bij de gratie Gods tot koning gesteld is. En met opzet gebruik ik die term, de gratie Gods. Hè? U kent de term nog, want in Nederland wordt die ook bij gelegenheid gebruikt, hè. Onze koningin is ook koningin bij de gratie Gods. Zo hoort dat ook, want de overheid is een ordinantie Gods, enzovoorts. En de Heer zei, door mij regeren de koningen. Haal ik wel een tekst een beetje uit zijn verband van spreuken, maar niettemin, dit is de grondslag van het geheel. En wat hier gebeurt, is dat David wil weten wie de deel uitmaakt van zijn volk. Maar het is zijn volk niet. En daar ligt dus eigenlijk het grote probleem. Het is het volk des Heren. En voor zover David een volkstelling nodig had om te weten op welke inkomsten hij kon rekenen, want u weet dat volkstellingen in het algemeen rechtstreeks gerelateerd zijn aan de Belastingdienst, toch? Jawel, ook in de dagen van Mozes, toen het volk geteld werd, moesten de eerstgeborenen geteld en gelost worden enzovoorts. Hè? Er moest belasting betaald worden, daar gaat het om. Dus misschien wilde David dat weten, wat zijn inkomsten zouden kunnen zijn. Of misschien wilde hij weten hoeveel, wat staat er, strijdbare mannen die het zwaard uittrokken er waren. Dan kon hij een beetje uitrekenen wat hij zich militair wel en niet kon veroorloven. Ik moet u zeggen, er strikt genomen dat natuurlijk allemaal geen rol speelt. Want de Heer stond aan zijn zijde. Hij was een dienstknecht des Heren, om zo te zeggen. Dat zou elke koning eigenlijk moeten zijn naar Bijbelse maatstaven. Maar voor David geldt het in het bijzonder, zodat hij zich daar absoluut geen zorgen over hoefde te maken. Ik bedoel, hij kon in zijn eentje, om zo te zeggen, kon hij die grote reus aan in de tijd. En het was niet dankzij zijn eigen verdiensten. Er viel ook niet te tellen of te rekenen. Of je moet rekenen van, David is wel een knaapje die een reusje zag staan op de heide of zo, hoe was het ook weer. Maar hij had de Heer aan zijn zijde. Hè? En daar gaat het maar om. Daar hoeft niet over geteld te worden. En zo verder. Niettemin, hij telt en pas als de telling voltooid is, krijgt hij er problemen over. Dat is wat hier vermeld wordt. Hè? Ik lees even een gedeelte, want er staat in 1 Kronieken 21. Toen stond de Satan op tegen Israël en hij porde David aan dat hij Israël telde. Want zal u gedacht zijn hoezeer de Satan mensen aanport, inspireert, maar niet door Spiritus Sanctus, maar door niet door Heilige Geest, maar door Boze Geest. Ja, precies, ja. Hij porde David aan dat hij Israël telde. En David zei tot Joab en tot de oversten des volks, waarvan Joab weer de overste was, gaat heen, telt Israël van Beerseba tot Dan toe, dat wil zeggen vanuit het zuiden, zuidelijkste punt van het land, Beerseba, tot het noordelijkste deel van het land, Dan, en brengt hen tot mij dat ik hun getal wete. Toen zei Joab, de Heere doet tot zijn volk gelijk zij zijn, 100 maal meer. Zijn zij niet allen, o mijn heer koning, mijn heer tot knechten? Waarom verzoekt mijn heer dit? Waarom zou het Israël tot schuld worden? Joab begrijpt er iets van. Hij zegt, kunt u beter niet doen. Wat maakt het ook uit, hoeveel het er zijn? Doch het woord des konings nam de overhand tegen Joab. Derhalve toog Joab uit en hij doorwandelde gans Israël. Daarna kwam hij weder te Jeruzalem. In 2 Samuel 24 wordt het verhaal helemaal verteld. Hij begon in het zuidoosten eigenlijk, aan de oostzijde van de Jordaan in het zuiden, en telde naar het noorden toe, stak vervolgens de Jordaan over, ter hoogte van Sidon, en toen weer af naar het zuiden, tot het zuiden van Judea, in Beerseba enzovoort. Hij maakte een rondje door het hele land, hè, tegen de klok in. Dat was hem eigenlijk, hè. En er staat bij dat het 9 maanden en 20 dagen duurde, overigens. Dus het was een hele onderneming. En daarna brengt hij de uitslag aan David. In vers 5 hier van 1 Kronieken 21. Joab gaf David de som van het getelde volk. En gans Israël was 1100.000 man die het zwaard uittrokken. En Juda 400.000 en 70.000. Dat wil zeggen 470.000 man die het zwaard uittrokken. Daar zijn twee problemen over die telling. De eerste is dat het wel erg grote aantallen zijn. Dat kan ik ook niet helpen. Misschien klopt het wel. Ik zou niet weten waarom niet. Aan de andere kant, wij weten dat het woord duizend niet altijd duizend betekent, maar soms ook gewoon een familie, een groep. Dat is een ingewikkeld verhaal, maar dat is inderdaad zo. Maar als het zo is, dan weten wij dus niet het exacte aantal mensen. Dan zegt dat niet zoveel. Maar dat doet weinig ter zake voor ons nu. En het andere probleem is dat de uitslag van de telling hier in 1 Kronieken 21 een andere is dan die in 2 Samuel 24. Zijn de getallen iets anders, dat is in vers 9. Waar staat: Joab gaf de som van het getelde volk aan de koning. En in Israël waren 800.000 strijdbare mannen. En in Juda waren 500.000 man. Die aantallen zijn wat groter. Dat wil zeggen, of het is een tegenstrijdigheid in de Bijbel, en daar wordt het gewoonlijk ook onder gerubriceerd, logischerwijze. Of wij lezen niet goed genoeg. En het enige verschil wat ik kan vinden is dat in 2 Samuel 24 staat 800.000 strijdbare mannen die het zwaard uittrokken en daarna 500.000. En in 1 Kronieken 21 is de beschrijving enigszins anders. Daar staat alleen die het zwaard uittrokken. Heb je dat? En of ze echt strijdbaar waren en hoe strijdbaar die lui waren, weet ik niet. En waarschijnlijk wordt er een verschil gemaakt in de telling. Daarom. Op grond van wat ze wel en niet konden. En ervan uit te gaan dat hiermee alle mannen zouden geteld zijn, dat berust natuurlijk ook op een misverstand. Dus die tegenstrijdigheid hoeft helemaal geen tegenstrijdigheid te zijn. Het zou het wel zijn als de beschrijving van die mannen exact dezelfde was, maar dat is niet het geval. En wat dan precies het verschil is, ja, dat maakt verder niet uit. Het gaat er maar om dat je er niet noodzakelijk een tegenstrijdigheid, een tegenstelling in zou lezen. Dat is nergens voor nodig namelijk. Een telling waar wij verder ook niks mee kunnen. En dan terug naar 1 Kronieken 21. Doch Levi en Benjamin telde hij onder dezelfde niet. Want staat, des konings woord was Joab een gruwel. Hij weigerde eigenlijk om die telling exact uit te voeren. En de Levieten sloeg hij gewoon over. Die woonden immers verspreid onder de diverse stammen van Israël. En hij telde ze niet apart. Hij telde dus 12 stammen en die 1/13 verspreide stam, die telde hij niet mee. En die kleine stam van Benjamin, die verwaarloosde hij. Hij sloeg hem gewoon over. Het is wel leuk, zulke dingen hoor. Want in 1 Kronieken 27, die paar hoofdstukken verder, daar staat ook een keer zoiets, hè? In vers 24, waar een uitgebreidere uitslag, een genuanceerdere uitslag van die telling gegeven wordt. En waar staat in 1 Kronieken 27, vers 24, Joab, de zoon van Zeruiah, had begonnen te tellen, maar hij voleinde het niet, omdat er deshalve een grote toorn over Israël gekomen was. Daarom is het getal niet opgebracht in de rekening der kronieken van de koning David. Dat wil zeggen, de telling was toch niet compleet. En zo hoort het ook, moet Joab gedacht hebben. Hij heeft het bevel des konings dus niet voor de volle 100% uitgevoerd. Hij was het er niet mee eens. Terug weer naar 1 Kronieken 21. Hè? Waarna we terechtkomen in vers 7. En deze zaak was kwaad in de ogen Gods. Die telling dus. Daarom sloeg hij Israël op de volgende wijze. Namelijk, toen zeide David tot God: ik heb zeer gezondigd dat ik deze zaak gedaan heb, maar neem toch nu de misdaad uws knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gehandeld. Als ik nou helemaal geen inleiding gehaald had en geen schriftverwijzing gegeven had en ik had gelezen of geciteerd: ik heb zeer gezondigd dat ik deze zaak gedaan heb, maar neem toch nu de misdaad uws knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gehandeld. En ik had u daarna gevraagd, waar staat dat in de Bijbel? Wat had u dan gezegd? Ergens in de psalmen, toch? Omdat het nog wel vaker in de psalmen staat, woorden van diezelfde strekking. Precies, maar dat moet ons aan het denken zetten namelijk. En wie zijn psalmen? Van David dus. En ik heb het niet nagezocht, maar anders had ik nagezocht of er misschien niet ergens toch een psalm bestaat waarvan vermeld wordt dat hij in die dagen geschreven is. Of althans een psalm die ervan verdacht wordt in die dagen geschreven te zijn. Want dit zijn de omstandigheden van David namelijk, die aanleiding gaven tot het schrijven van zijn psalmen. Zoals we er ook een hebben waar uitdrukkelijk bij staat dat die geschreven is in de dagen van die kwestie met Bathsheba, zonder er dan nu verder op in te gaan. Maar toen had hij zich ook in de moeilijkheden gewerkt, om zo te zeggen. En ging onder schuld gebukt en dan krijg je ook dit soort psalmen. Psalm 51 bijvoorbeeld, daar staat boven. En waarom ik dit aanhaal, is omdat David nu eenmaal een type is, op wat voor wijze dan ook, van de Heer Jezus Christus. Hoe dan ook. Ook daar waar hij dingen doet waarvan wij, ethici, zeggen, dat had hij helemaal niet mogen doen. David blijft een omstreden figuur. David, die van Gods wegen gekozen was, omdat weliswaar de mens aanziet wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan, want dat staat over de verkiezing van David, die van Gods wegen uitverkoren man, enzovoorts. Een man naar Gods hart, die uitdrukking zocht ik eigenlijk. En als we daarna lezen wat hij allemaal verkeerd deed, dan is het nogal wat. Toch? Niettemin, hij is een type van de Heere Jezus. En met deze uitspraak valt dit het meeste op, hoop ik. En als dat niet het geval is, dan heb ik wel erg veel uit te leggen. Maar dit was zijn gebed. Neem toch de misdaad uw knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gehandeld. En het antwoord van de Heer komt via de profeet, via Gad. De Heer nu sprak tot Gad, de ziener van David, zeggende: ga heen en spreek tot David, zeggende: aldus zegt de Heer, drie dingen leg ik u voor, kies u één uit die dat ik u doe. En Gad kwam tot David en zeide tot hem: zo zegt de Heer, neem u uit, take your pick, maak uw keuze. Of 3 jaren honger, of 3 maanden verteerd te worden voor het aangezicht uw wederpartij, en dat het zwaard uw vijanden u achterhalen. Of 3 dagen het zwaard des Heren, dat is de pestilentie in het land en de verdervende engel des Heren in al de landpalen van Israël. Er zijn niet 3 vrolijke dingen om uit te kiezen, uiteraard. Overigens hebben we hier weer een tegenstelling met het verslag in 2 Samuel 24. Dat is er een die waarschijnlijk inderdaad niet klopt. Berust op een misverstand, want hier in 1 Kronieken 21... staat in vers 12 of 3 jaren honger, maar in 2 Samuel 24 staat 7 maanden honger. Zal u een honger van 7 jaren in uw land komen? Daar is geen makkelijke verklaring voor. Of het moet deze zijn dat ooit een keer iemand een 3 heeft aangezien voor een 7 en dus een gimel heeft aangezien voor een zaaien. In het Hebreeuws. En dat is bij enigszins slordig schrijven toch redelijk voor de hand liggend. Dat kan. Er komt wel meer voor dat een 5 gelezen wordt voor een 8 en andersom. Een H gelezen wordt voor een CH. Wij noemen dat dan zo, een H voor een G. En dat soort dingen meer. Waarschijnlijk berust het daarop. Want het lijkt mij dat die 3x3 in 1 Kroniek 21 origineel is. En meer heb ik daar niet over te zeggen. Dus of 3 jaar honger, of 3 maanden verteerd te worden voor het aangezicht uw wederpartij en dat het zwaard uw vijanden u achterhalen. Of 3 dagen het zwaard des Heren, dat is de pestilentie in het land. Namelijk een verdervende engel des Heren in al de landpalen van Israël. Zo zie nu toe wat antwoord ik dien zal wedergeven die mij gezonden heeft. Vers 13, toen zei David tot Gad, mij is zeer bange. Laat mij toch in de hand des Heren vallen. Want zijn barmhartigheden zijn zeer vele, maar laat mij in de hand der mensen niet vallen. Hij heeft er ook een gedachte bij, een verklaring bij. Hij zegt, dan maar die engel des Heren. Met die pestilentie in het land. Want de barmhartigheden des Heren zijn vele. En hij rekende erop dat dat verhoudingsgewijs dan wel zou meevallen. Beter dan te vallen in de handen van je vijanden. En dat is nog niet zo'n domme overweging, lijkt mij, ook naar de mens. Maar dit is de consequentie. En dan lezen wij verder in vers 14. De Heere dan gaf pestilentie in Israël en er vielen van Israël 70.000 man. En bij 1000 moet ik weer hetzelfde zeggen als wat ik daar straks zei. Of dat inderdaad 1000 is, dat weet niemand zeker. Maar vooruit. En God zond een engel, of namelijk God zond een engel naar Jeruzalem om die te verderven. En als hij haar verdierf, zag hij de Heere en het berouwde hem over dat kwaad. En hij zeide tot de verdervende engel, het is genoeg, stop maar. En daar krijgen wij van doen met de barmhartigheden des Heeren die velen zijn. Het duurt dus niet 3 dagen. Het is genoeg, trek nu uw hand af. De engel des Heeren nu stond op dat moment bij de dorsvloer van Ornan. Elders heet hij Arauna, maar het is precies hetzelfde. Ornan de Jebusiet uit Jebus. Want ja, Jeruzalem heet het in het begin van vers 15. Maar de stad heette voordat David de stad veroverde en zich daar vestigde, Jebus. En dus de Jebusiet. Als David zijn ogen ophief, zo zag hij de engel des Heeren staande tussen de aarde en tussen de hemel met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand, uitgestrekt over Jeruzalem. Toen viel David en de oudsten bedekt met zakken op hun aangezichten en David zeide tot God, of was het de engel des Heeren? Ik denk dat het weinig verschil maakt. De engel des Heeren is de Heer en de Heer is God. Precies, ja. Toen zeide David tot God, ben ik het niet die gezegd heb dat men het volk tellen zou? Ja, ik zelf ben het die gezondigd en zeer kwalijk gehandeld heb. Maar deze schapen, wat hebben die gedaan? O Heer mijn God, dat toch uw hand tegen mij en tegen het huis mijns vaders zij, maar niet tegen uw volk ter plage. Toen zeide de engel des Heeren tot God dat hij David zeggen zou dat David zou opgaan om de Heer een altaar op te richten op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet, dorsvloer van Arauna dus, de plaats waar die engel des Heeren stopte en waar het oordeel gestopt dan wel afgewend werd. En dan dus vers 19, zo ging dan David op naar het woord van God dat hij in de naam des Heeren gesproken had. Toen zich Ornan wendde, zo zag hij de engel en zijn 4 zonen die bij hem waren verstaken zich en Ornan dorste tarwe. En David kwam tot Ornan, gebeurde dus ter plekke allemaal. Hè? En Ornan zag toe en zag David, zo ging hij uit de dorsvloer en boog zich neder voor David met het aangezicht ter aarde. En David zei tot Ornan, geef mij de plaats des dorsvloers. Dat ik op dezelfde de Heere een altaar bouwen, geef ze mij voor het volle geld, opdat deze plaag opgehouden worden van over het volk. Toen zei Ornan tot David, neem ze maar heen en mijn heer de koning doe wat goed is in zijn ogen. Zie, ik geef deze runderen tot brandofferen en deze sleden tot hout, dorsleden, en de tarwe tot spijsoffer, ik geef het al. En de koning zei tot Ornan, nee, maar ik zal het zekerlijk kopen voor het volle geld, want ik zal voor de Heer niet nemen wat u is, dat ik een brandoffer om niet offeren. En David gaf aan Ornan voor die plaats 600 gouden sikkelen van gewicht. In 2 Samuel 24 is die prijs ook anders, maar daar worden ook andere dingen ingesloten, geloof ik. Even kijken. Alzo kocht David de dorsvloer en de runderen voor 50 zilveren sikkelen. Die prijs is verschillend, maar hier in 2 Samuel 24, vers 24, gaat het ook niet alleen over die plaats, maar ook voor de runderen. Dat wil zeggen, de handel is verschillend in het verslag en dus is de prijs ook verschillend. Dat is niks bijzonders aan, dat is niet noodzakelijk in tegenstrijdigheid. Dat ik dat hele verhaal zo gelezen heb, is om duidelijk te maken dat die volkstelling niet maar uitloopt op een straf van God die dan weer ophoudt en dat is het dan. Want waar het in werkelijkheid op uitloopt, is op die dorsvloer van Arauna, dan wel de dorsvloer van Ornan, waarvan de Heer zegt, oké, ik stop, maar dan wordt hier een altaar voor mij gebouwd en daarmee is het verhaal ook nog niet af. Want zoals u kunt zien aan hoofdstuk 22, aan het opschrift boven hoofdstuk 22, het loopt uit op de bouw van de tempel. Want dit wordt meteen de plaats waar definitief het brandofferaltaar zou staan uit de tempel die David wenste te bouwen, maar wat hij niet mocht, maar die Salomo zou bouwen. Maar alle voorbereidingen voor die tempelbouw worden beschreven hier in hoofdstuk 22 en vloeit direct voort uit die volkstelling en het daarmee gepaardgaande oordeel. Dat oordeel wordt gestopt omdat op die plaats een altaar, namelijk de tempel, zou gebouwd worden. Wij weten dus precies waar die dorsvloer is. En ik heb nog steeds het idee, zeker na een kijkje genomen te hebben op die plaats, dat die grote rots in de Dome of the Rock, de rotskoepel heet dat. Dat is die zogenaamde moskee, wat het officieel dus niet is. Maar goed, die zogenaamde moskee op de zogenaamde tempelberg, dat ding met die gouden koepel. Wat ook geen goud is trouwens, want het is aluminium. Maar ze hebben het een keer van goud gemaakt oorspronkelijk. Dat zaakje is in elkaar gestort onder het gewicht van het goud. Toen hebben ze alsnog een... Ja, zeker. Ik vind het vermakelijk, dit soort dingen. Hebben ze alsnog een aluminium koepel erop gezet. Met een heel dun laagje geanodiseerd goud erop. Dat kost bijna niks, dat weet je. Het aluminium is duurder dan het goud wat erop zit. Maar dat doet er nou niet toe. Maar daarin, dat heet de Dome of the Rock, die koepel is gebouwd over een rots. Over een steen is het idee. Maar het is wel een hele grote. Ik heb het één keer over maat kunnen verkrijgen om er naar binnen te gaan. Maar principieel heb ik daar wat bezwaren tegen om in... Maar ik had gehoord dat het geen moskee was, dus toen maar. Dan moet je je schoenen uitdoen ook nog. Daar buiten laten staan enzovoorts. Nou, doe dan maar. Maar ik wilde gewoon zien wat er was. Nou goed, dat is één grote rots, inderdaad. Maar nadat ik hem gezien heb, ben ik ervan overtuigd dat dat de dorsvloer van Arauna, de dorsvloer van Ornan is. De top van de tempelberg. En ik denk dat die bewaard gebleven is, ook nadat men in de loop van de eeuwen die tempelberg verbouwd heeft, met name in de dagen van Herodes, bij de bouw van de tempel van Herodes, toen men die berg heeft uitgebreid en de steunmuren omheen gezet heeft, waarvan de klaagmuur nog over is enzovoort. Maar ik geloof dat men bij de verbouwing van die berg die oorspronkelijke top bewaard en beschermd heeft. En het lijkt mij dat op die plaats vroeger hetzij het brandofferaltaar, hetzij de Ark des Verbonds gestaan heeft. Ik weet het niet helemaal zeker. Naar Bijbelse maatstaven zou op die plek het brandofferaltaar uit de tempel gestaan moeten hebben. Maar wij lezen ook dat in de tempel van na de Babylonische ballingschap, dat wil zeggen de tempel van Ezra en Nehemia en hoe ze maar heten, van Haggai enzovoort, van na de ballingschap, dat daar niet meer de Ark des Verbonds aanwezig was, omdat die bij de Babylonische ballingschap was verdwenen, maar dat er achter het voorhangsel in het Heilige der Heiligen een steen, een rots was, in plaats van de Ark des Verbonds. Het is algemeen bekend, ik geloof dat Flavius Josephus dat dus schrijft, en hij leefde in die dagen. Maar als u het mij vraagt, is dat waarschijnlijk toch diezelfde steen. Zodat hij eerst gefungeerd heeft als dorsvloer van Arauna, daarna als plaats van het brandofferaltaar en in de tweede tempel, dat wil zeggen die van Ezra en Nehemia, als het heilige der heiligen, als vervanging van de Ark des Verbonds. Maar goed, die steen is daar niet voor niks. Daar is in ieder geval wat mee. En het is een harde ondergrond om op te kunnen dorsen, inderdaad. Maar waar het om gaat is dus dat deze volkstelling weliswaar uitloopt in een oordeel, maar wanneer het oordeel komt op die plaats wordt het gestopt op voorwaarde dat daar een altaar, namelijk uiteindelijk een tempel, wordt opgericht. Hebt u die nog tot zover? Want dat is toch de structuur van deze geschiedenis. Het ontbreekt me aan tijd, anders zou ik om het gewicht van deze bewering duidelijk te maken de volgende hoofdstuk ook lezen. Want het gaat meteen over voorbereidingen voor de tempelbouw, hoofdstuk 22, hoofdstuk 23, Salomo wordt koning over Israël. En daarna op grond van de volkstelling die inderdaad inmiddels geweest is, is er sprake van telling der levieten en de indeling van de priesters in 24 priesterorde en de aanstelling van de zangers enzovoorts, weet u wel, van de hele liturgie, zal ik maar zeggen. Rondom de tempel, de aanstelling van tempelwachters en van de schatbewaarders en wat het allemaal maar wezen mag. Kortom, dat alles wordt pas van kracht in de dagen van Salomo als de tempel gereed is. Maar het vindt zijn oorsprong in deze geschiedenis van die volkstelling. Hebben we dat tot zover? En daarna hebben we het over het decor eigenlijk van deze geschiedenis. Want u hebt natuurlijk al lang begrepen dat het deze geschiedenis een profetische betekenis heeft. En om dan bij een bekend punt aan te knopen, dat bekende punt is uiteraard de oprichting van de tempel. Op deze plek. Want het zal toch hopelijk zonder al te veel woorden duidelijk zijn dat de bouw van de tempel, inrichting van de tempel, maar ook de voorbereiding daartoe, de uitbeelding is van het aanbreken van het nieuwe verband. Definitief, een huis waarin de Heer woont. De makkelijkste en misschien voor sommigen de enige verklaring die redelijk te volgen is, is deze, dat de tempel in ieder geval een uitbeelding is van de gemeente. En de gemeente, de oprichting van de gemeente, het begin van de bouw van de gemeente, om zo te zeggen, vindt plaats op grond van de opstanding van Christus, die daarmee de eersteling, het hoofd werd van de gemeente enzovoort. Maar dat is bij het aanbreken van het nieuwe verbond, ogenblikkelijk na en op grond van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Toen werd de tempel gebouwd, de gemeente gebouwd namelijk. En dat is ook inderdaad in verband met dat het oordeel inmiddels is afgewend. Heb je dat? Er kwam een oordeel over het volk. Het verderf, pestilentie is een beeld van de dood. Verderf, zonde ook trouwens, heerschappij van zonde gewoon. Dat is immers verderf. Dat oordeel wordt afgewend, terwijl tegelijkertijd die tempel gepland wordt, dat wil zeggen beloofd wordt of hoe je dat maar zeggen moet. Er worden meteen op dezelfde plek, maar ook op hetzelfde tijdstip, worden maatregelen genomen, de plaats wordt gekocht en dat altaar wordt opgericht en David offert daar. Dat heb ik niet meer gelezen, maar het is 1 Kronieken 21 vers 26. David bouwde daar een altaar, hij offerde brandofferen en dankofferen en als hij de Heere aanriep, zo antwoordde die Heere hem door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. Het is een van de gebeurtenissen waarbij de Heer zelf het offer aanstak. Zo hoort het namelijk ook. Dus het is het begin van een offerdienst die zich daarna voortzet uiteraard in de tempeldienst. Een belangrijke gebeurtenis waarbij de Heer zelf getuigenis geeft over dit offer enzovoort. Maar het moet duidelijk zijn dat het brengen van dit offer en daarna de bouw van de tempel op deze plaats de uitbeelding is van het aanbreken van het nieuwe verbond, waaronder wij zingen: Gods toorn is van mij afgewend, mijn schuld is onder het bloed. Dat staat of stond in de bundel van Johannes de Heer. Wij zongen dat vroeger nog alles hoor. Gods toorn is van mij afgewend, mijn schuld is onder het bloed, enzovoort. Nou, dat is waar het over gaat. Waarbij dus deze volkstelling en het oordeel dat erbij hoort blijkbaar een uitbeelding is van de situatie voor de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En als het zo is dat die psalmen, waarnaar ik niet stuk voor stuk verwijs vandaag, maar als die psalmen met hun schuldbelijdenis en een gebed om verlossing in verband staan met deze gebeurtenis, of andersom, waar deze gebeurtenis en dit gebed van David in verband staat met de psalmen, moet duidelijk zijn dat het gebed om verlossing van David feitelijk het gebed om verlossing is van de Heer Jezus zelf. En de schuld die David op zich voelde drukken, waarvan hij zei, die schuld die draag ik, is dus de uitbeelding van de schuld die de Heer Jezus droeg. En daar wordt het voor sommigen wat lastig, omdat men zich nauwelijks kan inleven of nauwelijks kan voorstellen dat de Heer Jezus schuld droeg. Dat zullen we wel moeten, want hij droeg u en mijn schuld. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt, dus zoiets vreemds zeg ik niet. Maar vaak zitten wij zo vast aan de wet, zal ik maar zeggen, Calvinisme hoor je dan te zeggen in Nederland, hè? Aan die ethiek van wat deed David hier verkeerd en wat deed hij goed en welk voorbeeld moeten wij niet navolgen en al dat soort dingen meer. Dan zeggen die David, die heeft zeker zottelijk gehandeld, dat had hij nooit mogen doen enzovoorts. En om dan te zeggen dat zijn daden een type zijn, een uitbeelding zijn van de Heer Jezus en zijn daden, ja, dat wordt dan meteen als godslasterlijk beschouwd. En toch is het zo. En het staat ook niet voor niks in de Bijbel, deze geschiedenis. Toch? En het is niet de enige in zijn soort. Want wat uitgebeeld wordt, is dat de Heer Jezus zelf zichzelf verantwoordelijk gesteld heeft en dus zichzelf verantwoordelijk hield voor alles wat er mis was, moet ik eigenlijk zeggen, in deze oude, zondige wereld. Ik zeg het aarzelend, want ik doe mijn best om het zo goed mogelijk te formuleren en dat valt niet mee, moet ik je eerlijk zeggen. Daarom is het ook niet echt een gemakkelijk onderwerp. Maar het idee blijft dat God dan wel de Heere, voor zover dat iemand anders zou zijn, dat de Heere deze wereld gemaakt heeft. En deze wereld is een zondige wereld en hij heeft die wereld gemaakt. Begrijp me goed, ik zei dus uitdrukkelijk niet dat hij de zonde gemaakt heeft. Maar wat ik wel probeer te zeggen, is dat als hij die wereld niet gemaakt had, was de zonde er ook niet. Zij verre van mij om hem verantwoordelijk te stellen, maar neemt niet weg dat hij zichzelf verantwoordelijk stelt voor die wereld, een zondige wereld, die er eigenlijk niet had mogen zijn, maar die er wel is. Los van of je gelooft in die restitutieleer of niet. Natuurlijk, daar geloof ik in. En ik geloof dat in de zeven dagen van Genesis 1... de Heer een oude, zondige wereld, die hij geoordeeld had door water en dus niet definitief, dat hij die wereld weer hersteld heeft in dat werk van de zeven dagen. Terwijl in werkelijkheid die wereld definitief geoordeeld had moeten worden. In ieder geval, hij maakte de mens, formeerde de mens uit de stof der aardbodem. Die mens bleek in ieder geval en hoe dan ook een zondaar te zijn. Ik probeer de nuances nu te vermijden, maar zo ligt het toch. Hè? De mens bleek een zondaar te zijn, of dat meteen al was of later, dat doet nou weinig ter zake. En daarna komt altijd die discussie van, wist God van tevoren dat Adam zou zondigen? Zo ja, waarom heeft hij er dan niks aan gedaan? Enzovoorts. Maar hoe je dat probleem ook oplost, het betekent altijd toch dat de Heer zelf op een of andere wijze verantwoordelijk is voor de zondige situatie van de mens. En onder ons zegt even, nu we toch zo bij elkaar zijn, dat u een zondaar bent, kunt u toch ook niet helpen? U bent zo geboren. Ja, en uw ouders ook. Kunnen wij toch niet helpen? En dat zei David toch ook. We zijn die arme schapen. Wat zei ook weer? Oorlof, mijn arme schapen, gij zijt in grote nood of zoiets, zei hij. Iets van die naad. Hij zei, dat volk kan het niet helpen. Ik heb het gedaan. Ik heb de fout gemaakt. Ik heb zottelijk gehandeld. Enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Ja, precies ja. Maar dat is de situatie van de mensheid, van de wereld in het algemeen. Vindt u het moeilijk? Dan weet u dat ik het nog moeilijker ga maken, hè? Noem nog zo'n voorbeeld. Nou, het andere voorbeeld is die van Psalm 51 bijvoorbeeld, waar David zijn schuld beleidt voor God en zegt, tegen u alleen heb ik gezondigd. Maar het zijn woorden van de Heer Jezus feitelijk. Maar het zijn woorden van David, dat wil zeggen door David geformuleerd, na die kwestie met Batseba. Nadat hij zich Batseba had toegeëigend. Daaruit ontstond het probleem. Maar Batseba is gewoon een beeld van de wereld als zodanig. Ik laat de fijnere nuances ook achterwege, want dan wordt het echt veel te moeilijk. Batseba is in ieder geval een beeld van de wereld als zodanig. Daarom heet ze ook zo. de dochter, maar eigenlijk huis in dit geval, bed of pad, is dochter, maar ook huis, dus hetzelfde. Het huis van de zeven. En dan weet u waar het over gaat. Dat huis is de wereld en van de zeven slaat in ieder geval onder andere terug op die zeven dagen van Genesis 1. En het idee is dat zoals David zich ontfermde over Bathsheba, die hem eigenlijk niet toekwam, zo ontfermde de Heer zich over de wereld als zodanig, die hem eigenlijk niet toekwam, want de officiële van Gods wegen aangestelde vorst over de wereld kennen wij als Lucifer. De overdekkende cherub, maar bij nader inzien kennen wij hem als Satan. Die dus ook tegen de Heer zei, kijk, zie je dit alles? Het is van mij. Ik zal het u geven. En de Heer zei niet, het is niet van jou, het is van mij. Toch? En wij sprak dat niet, zo was het ook. Nou, dat soort situatie ongeveer, want ik moet me excuseren dat ik niet gedetailleerd daarop in kan gaan nu, maar dat soort situatie had je dus bij David en Bathsheba ook. En toen David de schuld daarvan droeg, toen deed hij belijdenis van zonde enzovoort. Maar in werkelijkheid, lees Psalm 51, het is wat de Heer Jezus belijdt. De schuld die hij droeg. Dat wil zeggen, hij achtte zich verantwoordelijk voor de zonde van heel de mensheid. Voor het bestaan van een zondige wereld. Dat had eigenlijk helemaal niet gemogen. Begrijpt u dit? Als God een wereld geoordeeld heeft in Genesis 1 vers 2 of waar het maar was, wanneer het maar was, door water, waardoor de toenmalige wereld vergaan is, en er verandert verder niks, maar de Heer doet de wateren weer wijken, brengt die oude wereld daar weer uit tevoorschijn, creëert, schept een mens uit de stof van de aardbodem, een sterfelijk mens, een zondig mens bovendien ook nog, dan is hij toch verantwoordelijk, of niet? En velen, niet gehinderd door enige bijbelkennis overigens, zijn het dan volledig mee eens. Zeg, als er dan een God is, het is een zondige wereld, is God verantwoordelijk. Toch? En dan zijn we terug bij de aloude vraag, als er dan een God is, puntje, puntje, puntje. Ik hoorde laatst iemand, dat is alweer enige maanden geleden, ik geloof dat het op de televisie was en anders op de radio, en zeg, als ik dan later die God tegenkom, dan heeft hij nog heel wat tegen mij te verantwoorden. Alleen het punt is, God heeft dat al verantwoord, maar daar wil men niet naar luisteren. Wij lezen dat in zijn woord. Zie? Het hele punt is dat de Heer zich ontfermt over de wereld als zodanig. Hij maakt het tot zijn bezit. Hij zegt ook, de ganse aarde is mijn. Hij zegt zelfs, alle volkeren zijn mijn. Als Israël uitverkiest, dan zegt, dat kan ik doen, want al die volkeren zijn van mij. En ik kies jullie eruit en maak je tot koninklijk priesterlijk volk. En hoe dat allemaal maar heten mag. Maar het staat nog te bezien in hoeverre het van hem was. Hebben die nog? Nee, het komt hem op een of andere wijze wel toe. Maar dat aan Christus, de Heere, Jezus Christus, gegeven is alle macht in hemel en op aarde, dat staat wel in de Bijbel, maar dat wordt pas gezegd na zijn opstanding, hoor, en niet eerder. Als u begrijpt wat ik bedoel. En alles wat daaraan vooraf ging, alles wat de Heer deed in oud-testamentische tijd, was in zeker opzicht wederrechtelijk. Ik probeer me voorzichtig uit te drukken, maar ik moet het op een of andere wijze toch formuleren. Het was in zeker opzicht wederrechtelijk. Dat wil zeggen, het was niet rechtvaardig eigenlijk. Begrijp u me niet verkeerd? Het wordt gerechtvaardigd achteraf. Doordat de Heer daadwerkelijk de schuld op zich nam en de straf daarvoor ook droeg. En leed en stierf van het kruis van Golgotha. Daarmee wordt de oud-testamentische situatie alsnog gerechtvaardigd. Het maakt het deel uit van een plan. Maar hij greep erop vooruit. Neem een eenvoudig voorbeeld. Er staat, Noach vond genade in de ogen des Heren. En van Abraham staat, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Maar is dat gerechtigheid? Noach was een rechtvaardig man, Noach vond genade in de ogen des Heren. Maar was Noach rechtvaardig? Nee, want er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Toch staat er van Noach, Noach was een rechtvaardig man. God rekende hem rechtvaardig. Was hij het ook? Nee. Waarom wordt hij dan rechtvaardig gerekend? Ja, op grond van zijn geloof. Maar dan blijft dezelfde vraag. Hoe kan dat? Wel, het grijpt vooruit op dat de schuld zou weggedaan worden. En als de schuld weggedaan is, dan is men gerechtvaardigd. Als men de straf heeft ondergaan, om zo te zeggen, dan is men vrij. En dan wordt men door de rechter vrijgesproken. Daarom zijn u en ik rechtvaardig, want de straf van onze zonde is gedragen. En voor ons is het geen probleem. God rekent geloof tot gerechtigheid, waarom ook niet? Omdat de oude rekening betaald is. Dat zongen we vroeger niet, maar dat staat in de bundel van Glorieklokken. Hè? De oude rekening is betaald. Lang geleden heet dat. Precies. Maar in oud-testamentische tijd moest het nog gebeuren. Maar God handelde vooruitgrijpend op wat alsnog gebeuren zou. Die zaak was in beginsel geregeld. Het moest alleen nog in de praktijk langs de notaris of wat er mee wezen mag. Hoe zeg je zoiets? Het moest alsnog uitgevoerd worden. Maar van het lam staat immers het welk geslacht is van voor de grondlegging der wereld. En dat plan van God, oorspronkelijke plan van God, voor de tijden der eeuwen, dat eeuwig voornemen van God, rechtvaardigt zijn handelen, vooropgesteld dat dat plan ook inderdaad wordt uitgevoerd. Want God herstelde of maakte van mijn part deze zondige wereld om zijn plan, zijn werk daaraan te voltrekken. In verschillende fases en in de loop van de eeuwen enzovoort. En zo komt het alsnog goed, maar niettemin, de Heer zelf droeg de verantwoordelijkheid voor het bestaan van een zondige wereld. Een wereld waarin geen gerechtigheid woonde. Maar het was de bedoeling dat deze oude wereld zou fungeren als de moeder, ik had bijna gezegd de bakermat, maar vooruit, maar als de moeder van die nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. 2 Petrus 3. En de essentie van het verhaal is dat zoals David zich schuldig weet en rekent, omdat hij zich dat volk heeft toegeëigend, zo weet de Heer zich schuldig, omdat hij zich deze wereld heeft toegeëigend. Maar het komt goed. Dat wil zeggen, zoals bij de geschiedenis van David daaruit voorkomt, de bouw van de tempel op de dorsvloer van Ornan, van Arona enzovoort, een bouw van een altaar enzovoort en een woonstede gods zou daar gebouwd worden. Zo is dat in de geschiedenis van het heilsplan van God ook. Een en ander zou geregeld worden, dat wil zeggen de schuld zou betaald worden, er kwam ook een oordeel enzovoort. Met name niet alleen over de mensheid en dus over het volk, maar uiteindelijk over de Heer Jezus. En daar hield het oordeel op. Toen werd de tempel gebouwd. En dat het deze plaats was, dat heb ik nog niet gezegd. Maar dat het deze plaats is waar de tempel gebouwd zou worden, staat erachter aan het eind van 1 Kronieken 21 en in het begin van 1 Kronieken 22 vers 1. Maar het is de plaats. Het was niet een nieuwe plek, het was ook de plaats waar in de tijd Abraham Isaac offerde. Hetgeen ook een heel merkwaardig offer was, uiteraard. Maar goed, dat zal ik dan verder niet aanhalen. Dat maakt het nodeloos gecompliceerd. Maar deze plek, de Berg Moria, dat is hem. Deze plek komen we dus tegen in de geschiedenis van Abraham en Isaac. En nu hier opnieuw en daarna wordt het de plaats van de tempelbouw. Het is een belangrijke plaats, maar daar hebben we het een andere keer wel weer eens over. Maar wat tot ons door zou moeten dringen, is dat als David dat volk telt, komt het overeen met de Heer zelf die deze wereld de zijne maakt. En inventariseert, om zo te zeggen. Daarmee laat hij een schuld op zich, het kan eigenlijk niet. En toch doet hij het. Daarna wordt de schuld betaald en de schuld wordt geacht betaald te zijn. Op deze plaats, de dorstvloer van Arauna, waar deze tempel zou gebouwd worden. Ik moet er meteen bij zeggen dat Ornan of Arauna, zoals het soms gespeld wordt, vertaald wordt soms met purper en soms met scharlaken. Dat zijn trouwens verwante kleuren. Ik persoonlijk heb de indruk dat het gewoon een variant is op de naam Aaron, eerlijk gezegd. En dus verwijst naar het priesterschap. Dat is een andere manier om zo'n woord af te leiden, maar goed, daar zal ik u niet mee lastigvallen. Maar het lijkt mij zo te zijn. Ornan is eigenlijk gewoon Aaron. Hij staat voor priesterschap. En via die naam kom je vanzelfsprekend terecht bij het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek, logischerwijze. Daarna wil ik ter afronding nog even iets anders aanhalen, ter bevestiging van deze uiteenzetting, want kijk, dit neemt eigenlijk veel meer tijd om die gedachte onder woorden te brengen, maar wij vinden hem geïllustreerd in de woorden van de Heer Jezus zelf. En als iemand het kon weten, was hij dat. In Johannes 17, die heb ik u wel eens vaker voorgehouden, maar ik denk dat de uiteenzetting niet compleet is zonder die woorden. Uit het begin van Johannes 17. En u weet, Johannes 17 is wat wij noemen het hogepriesterlijk gebed. Het zijn woorden van de Heer Jezus, uitgesproken in de nacht dat hij verraden werd. Dat wil zeggen, vlak voordat hij gekruist zou worden. Het zou enkele uren duren nog, maar daarna zou hij gevangen genomen worden en gekruist worden om vervolgens uit de dood op te staan. En deze gebeurtenissen vinden in diezelfde streek plaats natuurlijk, hè. In Jeruzalem, rondom de tempel, rondom de Olijfberg en hoe dat maar allemaal heten mag. Maar goed, die plaatsen ga ik nou allemaal niet opnoemen. Maar er staat in Johannes 17, in dit afsluitende gebed, min of meer aan het eind van zijn aardse leven, de dagen zijn vlees, staat er in Johannes 17 vers 1, dit heeft Jezus gesproken, want er gaan vier hoofdstukken aan vooraf waarin hij zijn discipelen toesprak. Dit heeft Jezus gesproken en hief zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijke. Waarbij de uren waarop gezinspeeld wordt, niet is de uren van zijn kruisiging zozeer, maar de uren van zijn opstanding daarna uit de dood. En als dat te smal is, dan betreft het de hele gebeurtenis uiteraard, hè. Dat wil zeggen zijn lijden en dood, inclusief zijn opstanding, logischerwijze. Dat zo is, blijkt uit het begin van deze uiteenzetting, maar dat is in 13 vers 1, want daar begint het eigenlijk. Johannes 13 vers 1. Voor het feest van Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Daar gaat het over, hè? Die uren. Nou goed, en dan weer terug naar hoofdstuk 17. De uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, dat is vers 1. En daarna vers 2. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, want vers 3 kijkt vooruit naar wat na zijn opstanding gebeuren zou. Maar vers 4 kijkt even terug, achterom. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Hoe dan? Wel, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Dat was niet werk naar eigen inzicht, maar het was werk dat ik deed in opdracht van de Vader. Ook een hoofdthema uit ditzelfde Johannes Evangelie. En dan vers 5, en dat vers gaat het mij nu. En nu, en u weet wat ik nu ga zeggen toch? Na dit alles, want nu is na. Na dit alles, nadat ik dit gedaan heb. Nu, nou, verheerlijk mij, gij Vader, bij, of eigenlijk met uzelf, vooruit maar. Maakt weinig verschil, maar vooruit. Nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. En nou netjes lezen. Verheerlijk mij, bidt hij, hetgeen betekent, wat Jesaja al zei, dat in zijn dagen op aarde had hij geen gedaante nog heerlijkheid dat men hem zou begeerd hebben. Hij was niet verheerlijkt op aarde. Hij was niet God geopenbaard in het vlees. Hij was helemaal niet verheerlijkt, integendeel, hij was vernederd. Het was zie de mens. Weet u nog? Hij was bij zijn menswording in elk geval heerlijkheid kwijtgeraakt. Maar dat ik het aanhaal, dit vers, is omdat dat er niet eens staat. Er staat nog wat anders. Er staat niet dat hij bij zijn menswording heerlijkheid is kwijtgeraakt, maar bij de wording van de wereld. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Hetgeen toch ook zonder parallelle schriftgedeelte impliceert dat hij heerlijkheid kwijtraakte, op zijn minst, sinds deze wereld is. En iets sterker, hij raakte heerlijkheid kwijt door deze wereld te maken. Ik probeer het woord scheppen te vermijden, want dat bedoel ik ook eigenlijk niet. Ik bedoel in ieder geval, hij raakte heerlijkheid kwijt toen hij een gevallen wereld alsnog herstelde, restitueerde. Vandaar restitutieleer. Restitueerde in de zeven dagen van Genesis 1. Hebben die nog tot zover? Hij vernederde daarmee zichzelf. Hij verloor daarmee respect. En ik kan het rustig zo zeggen, omdat in het Oude Testament al enige malen staat: om uwentwil wordt mijn naam gelasterd. Terecht. Want die u, dat is Israël of zelfs de heidenen inclusief. Dat wil zeggen al die zondaren. Dat is niet tot eer van God. En ook tot in onze dagen wordt de naam van God gelasterd, omdat men de wereld aanziet en zegt: nou, als die door die God van jullie gemaakt is, dan hoef ik die God niet. Het is erg naïef en kort door de bocht, want mijn Bijbel zegt: voordat je iemand afwijst of veroordeelt, zou je naar hem moeten luisteren. Maar op zich is het correct. Hij verloor heerlijkheid door deze wereld als zodanig tot de zijne te maken, alsnog. Zich daarover te ontfermen, Batseba. Of gewoon door deze mensheid zich tot eigendom te verkiezen of te maken. Een zondige mensheid. Zie? Dat is niet tot eer van God. Het wordt pas tot eer van de Heer of tot eer van God als hij ook inderdaad hen verlost van de zonde, van ongerechtigheid enzovoorts. Als hij inderdaad uit hen een volk voor zijn naam heiligt en reinigt, om maar weer een ander schriftgedeelte te citeren. Daar gaat het om. Als hij daaruit een tempel maakt, een huis waarin God zou wonen, een huis aan hem gewijd. Dat is de tempel, in het klein, dat was uit 2 Samuel of 1 Kronieken. Of de tempel is de gemeente, maar uiteindelijk is de tempel gewoon een uitbeelding van een hele nieuwe schepping. En zolang de nieuwe schepping nog slechts bestaat uit de gemeente, is de tempel dus de gemeente. Het lijkt me een duidelijke zaak, maar het begrip zou zich uitbreiden. En het is ook uit de Bijbel goed aantoonbaar. Maar de situatie van David die het volk telt en daarmee tot zijn eigendom maakt, is een situatie van de Heer die deze wereld en de mensheid tot de zijne maakt en zich daarover ontfermt. Dat neemt niet weg dat daarbinnen in die mensheid weliswaar slachtoffers vallen, dat is zo. Maar het neemt niet weg dat het uiteindelijk de beloofde zegeningen brengt. En dat is de rechtvaardiging van God achteraf. Als men weet waar God mee bezig is, dan kan men hem niet langer verantwoordelijk stellen voor de zonde of de ongerechtigheid. Hij is verantwoordelijk juist voor dat hij gerechtigheid tot stand brengt, de zonde, de dood en wat ermee samenhangt, overwint. En daarom leidt deze geschiedenis in het Oude Testament inderdaad tot de bouw van één tempel. Als uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar het is pas nadat David zelf heeft uitgeroepen: het is mijn schuld, ik ben verantwoordelijk. En die schapen, die kunnen het niet helpen. Dan treedt hij ineens op als de goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. En het zou ook herkenbaar moeten zijn. Ik begrijp het als je die geschiedenis leest vanuit de ethiek. Van wat mag je doen, David, en wat mocht je niet doen. Dan kom je hier niet uit. Maar als je het leest in een profetische setting. Als je afvraagt, maar waarom staat het in de Bijbel? Wat leert mij dat van de Heer? Dan moet het een duidelijke zaak zijn. De Heer geeft zich af met hoeren en tollenaren, heet dat. Zit met hen aan, rekent zichzelf tot die groepering enzovoorts. Wel, dat neemt men hem niet in dank af. Maar ja, hij is nu eenmaal gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Daarom moest hij ook de prijs, of daarvoor moest hij dus ook de prijs betalen. En dat is wat uitgebeeld wordt in het leven van David. Zijns ondanks. Want dat lijkt me ook duidelijk. David wat naïef bezig is en zich wat laat leiden door allerlei menselijke overwegingen wellicht. Hoe ik hierbij kom om hierover te spreken, simpelweg iemand vroeg me daarna om daar eens over te spreken. Ik denk nou, dan moet het maar een keer gebeuren. Maar het was naar aanleiding van iets heel anders, waarvan ik niet helemaal op de hoogte ben. Maar het kwam erop neer dat er was ergens een evangelische gemeente en er moesten ineens de mensen moesten er allemaal lid van worden. Want er moest toch geteld worden wie er wel bij hoorde en wie niet. Dus we kwamen ineens statuten aan te pas. Begrijpt u wel, het is net zoiets dat wij komen hier gewoon bij elkaar samen, tamelijk regelmatig en in hoge mate steeds dezelfde mensen. En dan hebben we ineens besloten dat u eerst lid moet worden, dat u in de lijst moet staan enzovoort, al dat soort dingen meer. Mag dat wel of mag dat niet? En dan komt het verhaal van David en zijn volkstelling. Mag je dat tellen of niet? En mijn antwoord is nee, dat moet je niet tellen. De Heer heeft ons geteld. En geïnventariseerd. Hij kent een ieder van ons en hij weet ook onze verjaardagen. En als hij ons geen kaartje stuurt, dan, nou ja, goed. Hè? Zoiets toch? Ik zou het niet doen om te zeggen dat het niet mag. Och, als wij elkaar zien als broeders en zusters in Christus, als eigendom des Heren, hebben wij niet het minste recht ook maar om dat te tellen. Toch? Maar als we van plan zijn om zelf een vereniging op te richten, om onze eigen belangen hier op aarde te behartigen, dan moet je dat maar doen. Maar noem dat dan niet de gemeente des Heren of zo. Heeft er niks mee te maken. En waarom je zoiets zou doen, ontgaat me volkomen. Dus in beide gevallen zeg ik, ik kan het beter niet doen. Niet een plaatselijke gemeente oprichten op die manier, want het is volstrekt onbijbels. Het is wat de wereld doet. En wat betreft de gemeente van Christus, hij heeft ons geteld. Wij zijn zijn eigendom. En bovendien valt uit de Bijbel af te lezen, als je iets telt, ben je er verantwoordelijk voor. Dus je kan het beter niet doen, de verantwoordelijkheid wordt veel te groot. Men zou het zo moeten zien, David kreeg dat volk en de Heer stelde hem verantwoordelijk, stelde hem aan om God te dienen, door het volk te dienen. Dat is in wezen onze positie als kinderen Gods ook. Wij staan in dienst van God en we zouden wel doen aan de huisgenoten des geloofs, waarvoor we tot zekere hoogte verantwoordelijk zijn en dat is het dan. En wie er wel en niet bij horen, merken we wel, maar hoeveel dat er zijn, heeft er niks mee te maken. Zij zijn niet ons eigendom. Integendeel. Maar de geschiedenis zelf in het Oude Testament heeft die toepassing niet meteen. De toepassing is die op de Heer Jezus Christus, die iets tot zijn eigendom maakt, terwijl het dat eigenlijk nog niet is. Maar het wordt het daarna wel, want onverbloemd wordt daarna wel degelijk de uitslag van de telling gegeven en wordt het volk verdeeld en ingericht en gedeeld in groepen enzovoorts. Maar ja, dat is nadat eerst dat altaar gebouwd is en de Heer het vuur gezonden had van de hemel en de plannen voor de tempel klaar liggen enzovoort. Zo is het maar net. Zie? En sindsdien dus, en op die grond, zijn u en ik als gelovigen eigendom van Christus, de zoon van David. En daar zullen we hem voor danken. Wij danken u, hemelse Vader, dat we u mogen kennen. En dat wij kennen die zoon des mensen die in de wereld kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Wij danken u voor onze heiland die zich over ons heeft ontfermd. En daarmee gewaakt heeft tot zijn eigen volk, tot zijn persoonlijk eigendom, opdat wij hem zouden dienen. En we danken u dat wij mogen behoren dan ook tot dit volk Gods uit onze tegenwoordige tijd. Dat wij samen gebouwd worden tot een tempel, tot een geestelijk priesterdom, een koninklijk priesterdom. En dat we onze levens, onze lichamen mogen stellen in uw dienst, omdat we uw eigendom geworden zijn. Wij danken u dat terwijl wij zondaren waren en nog vijanden waren, dat u niettemin tot ons bent gekomen en gedaan hebt wat nodig was om ons te maken tot leden van uw volk en tot leden van uw lichaam. We danken u daarom ook dat we zo door het leven mogen gaan en ons mogen laten onderwijzen door dat woord wat u ons hebt nagelaten en door die geest die u ons hebt gegeven, die ons in heel de waarheid zou leiden. Omdat we u zouden leren kennen, ook door deze oudtestamentische geschiedenissen. Wij danken u daarom dat we hier weer mochten zijn, om dit woord te openen en onze blik te richten op onze heiland zelf, die ons voorgegaan is en ons voorbeeld geworden is en op wie wij onze ogen mogen vestigen, terwijl wij onze loopbaan lopen in de wetenschap dat wij zullen delen in de heerlijkheid van Christus zelf. Wees u daarom ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.